Hallo, ik ben Sanne Blauw, correspondent ontcijferen voor De Correspondent. In 2018 kwam mijn boek uit, het best verkochte boek ooit met deze titel. Intussen is er zoveel gebeurd op het gebied van cijfers, dat we bij De Correspondent dachten, het is wel tijd voor een nieuwe versie. Vandaar dat ik mijn boek heb geüpdate met een paar nieuwe voorbeelden en dat ik een nieuw voorwoord heb geschreven, waarin het vooral gaat over corona. Die ga ik nu voorlezen. De pandemie van de cijfers. Donald Trump pakte een stapel papieren van het tafeltje naast zich. Bekijk eens een paar van deze grafieken, zei hij tegen de man die tegenover hem zat. Het was politiek journalist Jonathan Swan, die eind juli 2020 een half uur kreeg om de Amerikaanse president te interviewen in het Witte Huis. Ze praatten al bijna een kwartier over de coronacrisis. Hier is er eentje, zei Trump, terwijl hij een van de papieren van links naar rechts, van boven naar onder bekeek. De Verenigde Staten is het laagste in tal van categorieën. We zijn lager dan de wereld. Lager dan de wereld? Swans ogen zaten bijna dicht van het fronsen. Zijn gezicht zou later het internet overgaan als meme. We zijn lager dan Europa. Wat betekent dat? In wat? Trump gaf het A4'tje aan Swan. Kijk dan. Hier heb je het aantal doden. Terwijl Trump alweer de volgende grafiek erbij pakte, tuurde Swan naar het papier dat de president hem gegeven had. Oh, u doet sterfte ten opzichte van het aantal gevallen. Ik heb het over sterfte als percentage van de bevolking. Swans wenkbrauwen gingen omhoog. Dat is waar de VS heel slecht scoort. Veel slechter dan Zuid-Korea, Duitsland, etc. Trump schudde zijn hoofd. Dat mag je niet doen. Toen mijn boek uitkwam in 2018, had ik uiteraard geen idee wat ons te wachten stond. Dat een virus in 2020 niet alleen de VS, maar de hele wereld plat zou leggen. Dat het wereldwijd tientallen miljoenen besmettingen zou veroorzaken. Honderdduizenden doden. Anderhalf jaar na de publicatie van mijn boek stonden cijfers ineens in de schijnwerpers. Het ging over exponentiële groei, over het reproductiegetal, over flattening the curve. Appgroepen werden gebruikt om berekeningen te delen. Cijfers waren een vast onderdeel in het 8-uur-journaal en kennis van statistiek kon je zomaar een beroemdheid maken. Cijfers waren al langer dominant. Dat was het hele punt geweest van mijn boek. Of het nou economische statistieken of examenuitslagen zijn, peilingen of big data. Getallen beïnvloeden hoe je leven eruit ziet. Ik hoopte in der tijd met mijn boek duidelijk te maken, of je nu wil of niet, je hebt iets met cijfers. Die boodschap had in 2020 geen uitleg meer nodig. Nog nooit was de invloed van cijfers op ons leven zo evident als tijdens de pandemie. Het lag aan de coronacijfers of je je familie kon zien, alcohol kon kopen, op kantoor kon werken, naar school kon gaan, een feest kon organiseren, een reis kon maken, een voetbalwedstrijd kon spelen, een theater kon bezoeken, een uitvaart kon bijwonen. Het leven zag er volstrekt anders uit. En dat kwam door de cijfers. Of, nou ja, dat kwam natuurlijk door het virus. En die cijfers waren cruciaal om dat virus in de gaten te houden. Stel je eens een wereld voor zonder. Dan wisten we niet hoeveel IC-bedden er nog beschikbaar waren, of de maatregelen hielpen tegen de verspreiding, en of een vaccin ook echt effectief was. Getallen bleken, letterlijk, van levensbelang. Dus is het zaak ze goed te begrijpen. Want waar cijfers belangrijk worden, ligt misleiding op de loer. Donald Trump betichten van misleiding is niet erg origineel. De man vertelde ruim 20.000 onwaarheden in nog geen 4 jaar tijd. Zo suggereerde hij dat het inspuiten van desinfectiemiddel zou kunnen helpen tegen COVID-19. Noemde hij de Amerikaanse economie onder zijn bewind de beste uit de wereldgeschiedenis. En stelde hij dat zijn muur op de grens met Mexico bijna af was. En laten we niet vergeten dat hij zijn presidentschap begon met een leugen over het aantal toeschouwers bij zijn inauguratie. Echt, zei hij. Het zag eruit als 1,5 miljoen mensen. Hij zei dat op zijn eerste dag als president. Het is lastig te zeggen hoeveel mensen er precies op die National Mall stonden, Satellietfoto's waren door bevolking onbruikbaar geworden. Maar experts zijn het erover eens. Het was bij lange na niet 1,5 miljoen. Toen adviseur Kellyanne Conway de leugen op televisie verdedigde, sprak ze historische woorden. Het waren geen onwaarheden geweest, zei ze. Het waren alternatieve feiten. Zulk cijfermisbruik, waarbij een cijfer simpelweg verzonnen wordt, ben ik als correspondent ontcijferen niet zo heel veel tegengekomen. Maar weinig hebben het lef om een cijfer uit de duim te zuigen. En belangrijker nog, een claim is overtuigender met een zweem van wetenschappelijkheid. En dan komen cijfers goed van pas. Dat zie je in dat gesprek van Trump met Jonathan Swan. Iemand, ergens op het Witte Huis, heeft eraan gedacht om A4'tjes uit te printen en klaar te leggen op het tafeltje naast de president. Er staan grafieken op van Our World in Data, een bekend dataplatform van de Universiteit van Oxford, dat bekend staat om uitstekende statistieken. Zo zie je, zelfs Trump, Mr. Alternative Facts himself, gebruikt cijfers om zijn standpunt te onderbouwen. Echte cijfers. Cijfers helpen om wetenschappelijk te klinken, om te overtuigen. Cijfers liegen niet, toch? Meten is weten. Waar woorden al snel gekleurd zijn, lijken cijfers de werkelijkheid neutraal weer te geven. Hoe belangrijk ze ook zijn, die cijfers, dit boek laat zien, ze zijn nooit objectief. Dat begint al met het meten zelf. Wat je meet en hoe is per definitie een subjectieve beslissing. Neem het coronabeleid van de Nederlandse overheid. Op 19 mei 2020 kondigde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan dat er een dashboard zou komen voor coronacijfers. Dat dashboard moest dienen als basis voor besluitvorming. Welke cijfers erop kwamen? Positieve tests, ziekenhuisopnames, besmettingen in verpleeghuizen, etc. Gezondheidscijfers dus, die aanleiding gaven tot nieuwe maatregelen. Bijvoorbeeld op 13 oktober, toen premier Mark Rutte en minister De Jonge een gedeeltelijke lockdown aankondigden, waarbij onder andere horecagelegenheden de deuren moesten sluiten. Door de coronamaatregelen gingen Nederlanders ongezonder leven, raakten meer mensen werkloos en kwam somberheid vaker voor. En toch stonden er op het dashboard geen cijfers over leefstijl, over werkgelegenheid of over geestelijke gezondheid. Er werd voorrang gegeven aan andere cijfers, om de zorg niet te zwaar te belasten en om kwetsbaren te beschermen. Een hele begrijpelijke keuze, maar het blijft wel dat, een keuze. Het waren niet alleen statistische, maar ook morele overwegingen. Dat wil trouwens niet zeggen dat cijfers zomaar een mening zijn. Ze zijn als de wetten in het wetboek. Belangrijke afspraken die we met elkaar maken en die vervolgens getoetst kunnen worden. Als we het erover eens worden hoe we vooruitgang, intelligentie of gezondheid moeten meten, dan kunnen we vervolgens kijken hoe die maatstaven zich door de tijd ontwikkelen, welke factoren daarbij een rol spelen en hoe een land het doet ten opzichte van andere landen. Cijfers, mits goed gebruikt, helpen om de wereld beter te begrijpen en om de wereld te veranderen. Maar wat is dat, goed gebruikt? Daar komt statistiek om de hoek kijken. De methode om cijfers te standaardiseren, te verzamelen en te analyseren. Ik hoop je er in dit boek van te overtuigen dat een willekeurige steekproef beter is dan een Twitterpeiling, dat correlatie toch echt niet hetzelfde is als causaliteit en dat je rekening moet houden met onzekerheidsmarges. En dat Trump wel echt fout zat met zijn claim over de coronasterfte in de Verenigde Staten. Waarom mag ik dat niet doen? Vroeg Swan aan de Amerikaanse president. Je moet kijken naar... Kijk! Trump stak een nieuw vel uit naar de journalist. Ditmaal met een grafiek met felgekleurde balken. Hier zijn de Verenigde Staten. Je moet kijken naar de gevallen. Daar staan de gevallen. Terwijl Trump doorpraatte, probeerde Swan het nog één keer. Waarom niet als percentage van de bevolking? Trump's claim was niet verzonnen, zoals de 1,5 miljoen bezoekers bij zijn inauguratie. Hij keek naar de case fatality rate, de CFR. Oftewel, als je kijkt naar alle positief geteste personen, hoeveel procent daarvan overlijdt uiteindelijk? Die CFR is een bekend epidemiologisch concept om een idee te krijgen van de kans op sterfte bij een bepaalde ziekte. Eind juli 2020, toen het interview plaatsvond, lag de CFR voor Europa op 7% en voor de wereld op 3,9%. En de VS? 3,5%. Inderdaad, lager, zoals Trump beweerde. Toch ging hier iets mis. En gelukkig was Swan scherp genoeg om dat meteen op te merken. Want een lage CFR-waarde pleitte de VS niet direct vrij. Want al is dat percentage laag, alsnog sterven er heel veel mensen als er veel geïnfecteerden zijn in een land. Juist daarom wilde Swan kijken naar het percentage van de gehele bevolking. Eind juli was de sterfte in Europa opgeteld 264 doden per 1 miljoen inwoners. Wereldwijd kwam het neer op 84. En in de VS? 453 doden per miljoen. Meer dan anderhalf keer zoveel als Europa. Meer dan vijf keer zoveel als de wereld. Kortom, het tegenovergestelde van lager. Dit is het type misbruik waar dit boek over gaat. Zoals de beste leugen een kern van waarheid bevat, is cijfermisleiding het lastigste te ontmaskeren als er een link bestaat met echte cijfers. Zulk gegoochel is subtiel genoeg om mee weg te komen en stellig genoeg om het deelbaar te maken. Met dit boek wil ik je handvatten geven om zulke misleiding zelf te herkennen. Daar hoef je namelijk echt geen gepromoveerd statisticus voor te zijn. Met een goede dosis nieuwsgierigheid en met gezond verstand kom je echt heel ver. En wat je ook nodig hebt? Zelfkennis. En dan zijn er diegenen die zeggen dat je te veel kunt testen, zei Trump tegen Swan eerder in het interview. Dat weet je. Wie zegt dat? Vroeg Swan. Oh, lees gewoon de handleidingen, lees de boeken. Handleidingen? Een paar minuten later kwam Trump bij het punt dat hij eigenlijk wilde maken. Waar het om gaat, omdat we zoveel beter zijn in testen dan andere landen, zie je bij ons meer gevallen. Wat Trump eerder deed met sterfte, deed hij nu met coronatests. Hij ging op zoek naar argumenten die in zijn straatje pasten. Dit boek laat zien dat cijfers niet alleen draaien om statistiek, maar ook om iets anders, psychologie. En dat Trump echt niet de enige is die zich hier schuldig aan maakt. Dat doen we allemaal. Misschien maakt nieuws over een coronavaccin je hoopvol, omdat je wilt dat het allemaal voorbij is. Maakt een studie naar de effectiviteit van mondkapjes je boos, omdat je je beknot voelt in je vrijheid. Of maakt een statistiek over coronasterfte je verdrietig, omdat je trots wil zijn op je land. We hebben allemaal feiten die we meteen willen omarmen. Of die we het liefst direct terzijde willen schuiven. Al trap je er niet in bij dit interview met Trump, dan is er een grote kans dat je op andere momenten alsnog ten prooi valt aan precies dezelfde trucs. In maart 2020 bijvoorbeeld ging een tabel viral die coronasterfte in Italië, dat op dat moment zwaar getroffen was, vergeleek met Nederland. De boodschap was alarmistisch. Pas op, we gaan Italië achterna. Dook je in de cijfers, dan bleken de data zo geselecteerd en gemasseerd dat ze perfect pasten bij de boodschap. De twee cijferreeksen, van Nederland en Italië, begonnen ieder op een arbitraire datum. Zo geschoven dat de situatie er inderdaad ernstig uitzag. Maar koos je andere, meer voor de hand liggende startdata, dan zag het er een stuk rooskleuriger uit. Hier vond precies de cherrypicking plaats die we zagen bij Trump in het interview. En het argument dat je door testen meer gevallen ziet? Dat deed veelvuldig de ronde in Nederland toen in de zomer van 2020 de tweede coronagolf aanbrak. Ditmaal was het niet per se een truc, maar een terecht argument. Het testbeleid heeft invloed op je statistieken. Geen reden om de tweede golf niet serieus te nemen, maar wel om data extra voorzichtig te interpreteren. Het was nota bene een kanttekening die ik zelf heb geplaatst in mijn artikelen. Maar toen Trump het zei, moest ik lachen. Met zijn handleidingen. Ook ik moet mezelf bij de les houden. De pandemie toonde ons de mooiste en de slechtste kanten van cijfers. Het werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk ze zijn, maar ook hoe ze kunnen worden misbruikt voor eigen gewin of gelijk. Een aantal voorbeelden daarvan heb ik opgenomen in deze nieuwe versie van mijn boek. Cijfers geven houvast. Een gevoel van controle. Dat is ontzettend fijn, zeker in zo'n onzekere tijd. Maar cijfers hebben ook grenzen. Ze kunnen niet exact voorspellen hoe de toekomst eruit ziet. Of ons vertellen wat de juiste keuze is. Ik hoop dat dit boek je helpt om cijfers op waarde te schatten. Want cijfers spelen een belangrijke rol in je leven. Ook na de pandemie. Bedankt voor het luisteren. Ben je nog geen lid van De Correspondent en wil je dat wel worden? Ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. Bedankt!